Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 208 van de invasie. En ik moet van Arjan vertellen wat er op de grond is gebeurd.
Je bent zo knap in die dingen. Gewoon de emancipatie van Hugo in de
podcast. Doe maar. Arjan weet het niet meer. Die kan niet meer lezen.
Voor zover ik het op een rijtje heb, is dus het tegenoffensief van Oekraïne, dat dendert maar voort. In het noorden, in de provincie Kharkiv, schijnt het dat Oekraïnse troepen de Oskil-rivier zijn overgestoken. Dat zou de verdedigingslinie zijn voor Rusland, een makkelijk verdedigbare lijn. Maar dat lijkt dus de Russen niet te zijn gelukt. In de Donbass, dus iets zuidelijker, zouden de Oekraïners Lysychansk zijn genaderd. Met dus daarnaast aan de andere kant van de rivier weer ligt dan Severodonetsk, wat ze in de zomer hebben moeten opgeven. En in Gerson, aan de zuidkant, wordt gezegd dat de Russen mogelijk zich deels terugtrekken naar beter verdedigbare posities. En interessant was daar nog dit weekend een flinke schietpartij in Gerson, waarvan niet helemaal duidelijk is of dat iets was met partizanen of andere heibel. Maar ook onhandig lijkt het voor de Russen en goed nieuws allemaal voor Oekraïne.
Je weet natuurlijk niet of ze ook in het oosten en in het noordoosten ook proberen te consolideren op nieuwe posities. Die Oskil die is inderdaad, die schijnt dan genomen te zijn. Maar we weten ook dat men met mannenmacht bezig is om overal defensieve posities te verbeteren. Ja, en we weten niet precies waar die liggen. En we kunnen dus ook niet definitief zeggen of dit nou de grote doorbraak is waar we allemaal op zitten te wachten.
Heel interessante experts van zaterdag die ik las, die voorspelden al dat die Oskil River, dat ze die niet zouden houden. Hè? Ja. Nou, wat is de betekenis hier nou van? Het is de laatste natuurlijke barrière, een rivier. En als je dat oversteekt en het lukt je goed en ook massaal, dan ligt Donetsk dus open. Hè? Dus dat is geen goed nieuws voor de Russen. En wat ook belangrijk is, dat Zelensky heeft zelf gezegd in een toespraak, ik kies niet voor een let-out in het oosten. Dat wil zeggen dus, ik interpreteer dat, hij wil dus doorgaan. Hè? Wat gevaarlijk is, want je moet ook een beetje uitrusten na die verschrikkelijke succes.
Nou ja, en je moet je logistieke lijnen niet al te lang maken. Ja. Want anders kan je gewoon geen spullen en geen troepen en geen voedsel en geen brandstof meer aanvoeren. Dat is echt een groot probleem. Dat is ook iets wat in Kiev zeer nadrukkelijk ook door de generaals is gezegd. Er zit een natuurlijk einde aan die opmars.
Ja, en het gekke is, ze gaan nog wel steeds door. Dus het kan zo zijn, ik weet het allemaal niet jongens, maar dat ze toch misschien die logistieke lijnen te lang laten worden. En dan komt er een tegenslag.
Ja, maar dat hangt natuurlijk af van wat Rusland kan doen. Kijk, als het echt het zootje is waar veel mensen denken dat dat is, dan kan je natuurlijk nog wel even doorgaan. Kijk, wat daarvoor spreekt voor die theorie van het zootje, is dat Rusland steeds meer milities feitelijk naar Oekraïne stuurt. Dus eigenlijk geen goed getrainde reguliere strijdkrachten meer. En wat we hebben gezien is dat na dat échec wat de Russen hebben meegemaakt de afgelopen weken rond Kharkiv, is dat Poetin steeds meer om de legertop en het ministerie van Defensie, dus om Shoigu, aan het heenwerken is. En dat is natuurlijk heel veelzeggend. Kijk, dat betekent dat er wel berichten zijn dat de derde en vierde legerkorps in de stijgers wordt gezegd. Hè. We hebben al eerder gememoreerd dat Rusland besloten heeft om 137.000 extra militairen te ronselen. Maar daarvan was de vraag, gaat dat lukken? Inmiddels, die milities die worden zelf betaald per strekkende meter die ze veroveren. Dus dat slaat ook helemaal nergens op. Het grootste probleem natuurlijk is dat er geen enkel verband zit tussen die ongeorganiseerde en weinig getrainde milities. En dat maakt Rusland wel erg kwetsbaar. in die regio.
En ze hebben dus ook de afgelopen dagen 10 gevechtsvliegtuigen weer verloren. Dat wordt gezien dus dat ze, die gevechtsvliegtuigen zijn dus bereid om meer risico's te nemen. Dat wordt dus afgestraft. Ze hebben dus geen luchtoverwicht. En ik bedenk me ook nu opeens, nu ik dit zeg, ze hebben hartstikke veel Russisch materiaal in handen gekregen. Intact, hè?
Ja, dat klopt.
Ook de modernste Russische tanks, ja, die kan je natuurlijk allemaal wel gebruiken.
Ja, ik zie de Oekraïners, de Russen op internet veel bedanken voor alle wapenleveranties. Ja, dat ze inmiddels een van de grootste donateurs zijn voor het Oekraïnse leger.
Nog even over die verloren vliegtuigen. Dat heeft te maken met de close air support. Dus een belangrijke taak van die vliegtuigen is dat je steun geeft aan de ingezette grondtroepen. Nou, dat betekent dus dat je dat gevechtsveld moet invliegen. En dat betekent automatisch dat je dus kwetsbaar wordt voor de luchtverdediging van de vijand. In dit geval de goede, namelijk Oekraïne. Zolang er geen luchtoverwicht is, dan ben je kwetsbaar voor dat grondgeschut van Oekraïne. Hm. Ja, en dan word je dus afgeschoten. Daar zit echt een heel groot probleem in.
Wat echt gewoon niet goed gaat. Hè? Want het is gewoon uit het klassieke militaire handboek. Je zorgt ervoor dat je luchtoverwicht hebt. Anders heb je veel te veel verliezen. Toch?
Ja. Ja, dat klopt.
Een van de dingen die de Russen dus dan nu nog wel weten te doen is uit wraak gewoon de steden en dorpen waar ze uit zijn verdreven te beschieten met raketten. En ook nog weer een andere kerncentrale.
Doodeng. We hebben het over de tweede kerncentrale van Oekraïne. De kerncentrale van Zuid-Oekraïne ligt zo'n beetje 130 kilometer van Mykolaiv in het noorden. Hè. Nou, wat is daar gebeurd? 300 meter... is van de kerncentrale af is dus de raket ingeslagen. Het heeft daar een elektriciteitscentrale die ernaast stond beschadigd. Dat leidt dus tot partiële blackouts en zo. Maar ja, jongens, dat wil ik ook aan jou vragen, Rob. Ik bedoel, dit is natuurlijk krankzinnig om daar een raket op te gooien. Is het nou zo dat ze zo slim zijn en zo goed kunnen mikken dat ze het dan gelukkig een beetje ernaast doen? Of is het zo dat ze zo idioot zijn dat ze echt bereid zijn om gewoon een kerncentrale in de hands te steken met alle ellende van dien?
Nou, eerlijk gezegd denk ik dat laatste zo langzamerhand. Dat blijkt ook wel uit feitelijk de terreurbombardementen die worden uitgevoerd. Ook op de energievoorziening in algemene zin, op steden, burgerlijke doelen. Ik denk dat ze het gewoon niet goed onder controle hebben. Het heeft ook te maken met een gebrek aan goede inlichtingen. Maar jongens, kijk, het is een zootje, dat hebben we al eerder gezegd. Maar wat geen zootje is, is de deal die ze hebben gemaakt ten aanzien van de leverantie van drones. De Shalet 136, kamikaze drones uit Iran. En daarvan zegt Oekraïne nu, dat is echt wel een serious problem. Zoals een van de Oekraïnse kolonels het noemde. Mm. Mm. En dat heeft ertoe al geleid dat zo'n door Amerika geleverde M777 houwitser gewoon echt in tweeën is gespleten. Door een aanval met die Shalet 136. Mm. En die Iraanse plaatjes schijnen er vanaf te zijn gehaald. De inzet heeft nu plaatsgevonden in het noordoosten van Oekraïne. Kijk, als ze hiermee doorpersen, ja, dan heb je iets wat enigszins vergelijkbaar is met de effectiviteit van die roemberuchte HIMARS, die meervoudige raketsysteem, want die zou je daar dan in principe ook mee onschadelijk kunnen maken. Huh? En één zo'n Shalet is echt voldoende om dat voor elkaar te krijgen.
Ah. Ja, wat kun je daar tegen inzetten, Rob?
Ja, je zou ze kunnen proberen te hacken. En dat een hele belangrijke is. Je kan ze proberen om uit de lucht te schieten. Veel meer smaken heb je niet.
En uit de lucht schieten is hartstikke lastig.
Ja. Ja. Ja.
Nou zijn Oekraïners hele goede hackers en ze hebben natuurlijk Amerikaanse steun. Dus misschien dat ze wat kunnen. Nou ja, wat we ook even over moeten praten is dat Poetin erkent de zorgen van Xi over de oorlog in Oekraïne. Dat hebben we allemaal in Oezbekistan meegemaakt, een paar dagen geleden. Hè? Ja. En vandaag was er dus een bijeenkomst tussen Patrushev, de machtige Patrushev, hè?
Met hoofd van de Veiligheidsraad.
Ja, hoofd van de Veiligheidsraad. Machtig man. Moet je maar de podcast Moskou Shadows van Kaliotti lezen. Die gaat een hele uur lang over Patrushev. Hè? Nou, die heeft met de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi gesproken in de Chinese provincie Fujian. Volgens mij ligt dat tegenover Taiwan. En daar is afgesproken dat ze dus nauwere samenwerking, nog meer gemeenschappelijke militaire exercities, oefeningen en ook meer defensiesamenwerking. Dus het is,
Het is nog niet zo dat die twee uit elkaar drijven.
Exact.
Ondanks de duidelijke Chinese zorgen over de oorlog van Poetin.
Ja. ik vind dat lastig te bepalen, want tegelijkertijd zien we dat China zich behoorlijk houdt aan de westerse sancties en heeft geen zin om nog dieper in de shit te komen zitten door ook nog een keer sancties aan zijn broek te krijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat willen ze dus niet. Dus ik ben heel benieuwd waar dan die steun uit zal gaan bestaan.
Want China levert dus ook geen wapens aan Rusland, voor zover ik weet. Nee. Hè? Nee. En een gemeenschappelijke militaire oefening in de buurt van Taiwan, ja, dat vindt Xi prachtig natuurlijk. Hè? Maar dat betekent verder ook niet zoveel, toch? Dus defensie samenwerking is dus ook, eigenlijk is het zo dat China helemaal niks heeft toegezegd en dat Poetin er heel erg een PR-operatie van heeft gemaakt. Hè? Dat vooral voor het beeld stonden ze dan mooi naast elkaar. Maar al in Oezbekistan was Xi al eerder weg dan Poetin en zo. Je kent al die verhalen wel.
Ja.
Dus het is nog niet zo belangrijk, geloof ik. Nou, verder hebben we dan de 77e sessie van de UN General Assembly. Die begint dus vandaag. Hè. Zelensky houdt daar een van tevoren opgenomen speech. En dat wordt echt een ordinaire scheldpartij. Lavrov zit daar natuurlijk ook. Nou, Lavrov is daar een meester in. Hè? Meester.
Ja, die heeft trouwens wel een visum gekregen van de Amerikanen.
Ja, die heeft wel een visum gekregen.
Terwijl die op die gezellige sanctielijst staat.
Ja, en dat geldt dus. Het gaat over de Oekraïne-oorlog hebben. En het gaat over de voedselonveiligheid. Het gaat over ontwikkelingshulp en al dat soort dingen. Ik denk niet dat dat ook maar iets oplevert. Maar goed,
het belangrijkste is denk ik, Arend-Jan, dat wat de overige landen doen. Hoe gaan die zich opstellen in dit conflict? Hoeveel druk wordt er gezet op Rusland om hier toch maar mee te kappen op een of andere manier? En om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En hoeveel landen zullen zeggen van, net wat Biden heeft gezegd, kijk uit met kernwapens, zet die niet in, want anders heb je echt een probleem. Dan word je helemaal een paar jaar internationaal. En Biden heeft er nog aan toegevoegd, het heeft ook wel grote consequenties als je dat gaat doen, zonder eraan toe te voegen wat dat dan precies betekent. Dus ik ben heel benieuwd hoe die discussies gaan verlopen in de algemene vergadering.
Ja, dit is overigens heel belangrijk van Biden, moeten we eventjes verder uitdiepen. Die had dus een interview van een uur met de CBS, hè? En daarvoor was Face the Nation, geloof ik. Daar heeft hij gezegd, winnen betekent Rusland helemaal uit de Oekraïne. Dat heeft hij echt gezegd. Dat is iets anders dan zo'n New York Times artikel, weet je nog, en andere opmerkingen erover. Maar wat hij ook heeft gezegd, van Amerika zal Taiwan verdedigen als er een aanval komt. Hè? En dat werd weer vrij snel gecorrigeerd door het Witte Huis. En daarmee vind ik dus wel, als dat dus zo vaak gebeurt, dat daarmee ook een beetje de positie van Biden wat vager wordt, om het heel deftig te zeggen. Hè? Dit is toch. Maar goed, hij maakte wel die belangrijke opmerking van don't use the nukes, want je zal een paria worden. Generaal Hodges is daar ook bang voor in de Wall Street Journal. Hè? Van als dat gebeurt, en dan komen van die vage zinnetjes dan van, onze systems are on alert en zo, want we vertrouwen het toch allemaal niet helemaal. Mm-hmm. Nou, dan moet je maar kijken wat je daarvan denkt.
Nou ja, het probleem is dat niemand precies weet wat je zou moeten doen als Poetin een kernwapen inzet.
Ja.
Want we weten niet voor welk doel het is, maar het feit dat ook nu generaal Hodges daar bang voor is en dat ook Biden vindt dat hij hier iets over moet zeggen, is wel veel zeggen. We hebben in het begin van de oorlog hebben wij nogal wat woorden gewijd aan de mogelijkheid dat hij kernwapens zou zou inzetten. Dat zou hij kunnen gaan doen als hij al te zeer onder druk komt te staan. En dan krijg je weer de hele discussie van wat dat dan zou gaan betekenen. Gaat hij dan bijvoorbeeld om een punt te maken, hoog in de lucht, ergens boven Oekraïne of elders, een kernwapen tot explosie brengen, die op zich niet veel schade aanricht, geen radioactiviteit veroorzaakt, maar wel een enorme knal en een duidelijk signaal is? Of gaat hij een kernwapen op het slagveld inzetten? Geen idee. Weet je, Ik denk dat als dit gaat gebeuren, dit wel eens een keer een ommezwaai zou kunnen teweegbrengen in de steun die Poetin nog heeft. En dan zou je zien dat een groot deel van de wereld echt gewoon zich achter het Westen gaat scharen. Dat zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren. En hij raakt ook de steun van China kwijt. Dan staat hij echt helemaal er alleen voor.
Ja. Nee, het is veel om zorgen over te maken. In Duitsland, jongens, is het ook weer ontzettende politieke shit, om het zo maar eens te noemen. Je weet, ze praten over, we hebben over die gaypaar dingen gesproken en zo. Maar nu gaat het ook over die Leopard tanks, ons wel bekend, mm-hmm. hè, in Nederland. En heel kritisch stuk in de Wall Street Journal van Scholz houdt die leveranties persoonlijk tegen met als argument, ja, dat moeten we ook, hebben we ook nodig voor de verdediging van het NAVO-grondgebied, wat natuurlijk ook waar is. Hè. Maar Baerbock zegt dan openlijk op de tv, kan je op Twitter zien met van die uitsnedetjes, weet je wel, want we moeten het gaan doen. We moeten het gewoon gaan doen. En ook binnen de SDP, hè, de voorzitter van de Buitenlandcommissie bijvoorbeeld, heeft gezegd, we moeten dat allemaal wel doen. Dus het rommelt in de Duitse politiek. En wat ik zelf wel een beetje geestig vind, is dat die Linke, wat ik een beetje een merkwaardige partij vind, als ik me dat mag veroorloven, mm-hmm. die valt nu uit elkaar. Die is al heel klein, hè? De voormalige communisten, hè? En ook nog andere groeperingen. Maar goed, de economische sancties ten aanzien van Rusland. Ja, daar allemaal mensen vinden dus een bepaalde speech van die mevrouw Wagenknecht, vinden ze te ver of juist niet te ver genoeg gaan. En die zeggen een lidmaatschap op. Je ziet dus de splijtswam Oekraïne in de Duitse politiek. Blijft toch fascinerend.
Mm-hmm. Zullen we het hier maar weer even bij laten?
Lijkt me een heel goed plan.
Ja.
Gaan we doen.
Dank weer.
Tot morgen.
Tot morgen, jongens.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.